From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday
Vanaf het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 188ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you to the concluding
session of the 100. Wij heten u welkom in deze slotbijeenkomst van de 188ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Andrew Unsworth en Brian Mathias aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met In Hymns of Praise. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Gary B. Sabin van de 70.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Onze lieve hemelse Vader, we zijn dankbaar dat wij hier mogen zijn, vergaderd voor de slotbijeenkomst van deze algemene conferentie. We zijn zo dankbaar, Vader, voor de inspirerende muziek en boodschappen die wij hebben gehoord en gevoeld in deze openbaring van een conferentieweekend. We bidden dat ons hart open mag zijn en ons verstand open voor de boodschappen die zo bedachtzaam en gebedvol voorbereid zijn, dat we mogen handelen naar onze ingevingen om dichter tot u te naderen en betere discipelen van uw geliefde Zoon te worden. We denken aan de velen hier en in de wereld die zware lasten torsen, die zich alleen voelen of bang of verward. We bidden dat de hoop en troost en helderheid van het evangelie de hulp zal geven die ze nodig hebben en de antwoorden die ze zoeken. We zijn zo dankbaar, Vader, voor uw liefde, voor uw geliefde Zoon, voor het plan en de gelegenheid om hier te zijn, geleid door hedendaagse zieners en openbaarders. We bidden dat we elkaar mogen bedienen zoals onze profeet ons leert, dat we elkaar mogen helpen langs het verbondspad terug naar u. We doen dit in de waardige en heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor zingt nu I Believe in Christ. We kunnen vervolgens luisteren naar president Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium. Hij wordt gevolgd door broeder Brian K. Ashton, tweede raadgever in het algemeen zondagschoolpresidium. Waarna oudeling Robert C. Gay van het presidium der 70 ons zal toespreken, gevolgd door oudeling Matthew L. Carpenter van de 70.
Thank you.
My dear brothers and sisters,
mijn geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik tot u mag spreken. Deze conferentie heeft me opgebeurd en opgebouwd. De muziek en het gesproken woord zijn door de Heilige Geest tot in ons hart gevoerd. Ik bid dat diezelfde geest mijn woorden ook op u zal overbrengen. Vele jaren geleden was ik eerste raadgever van een districtspresident in het oosten van de Verenigde Staten. Hij zei onderweg naar onze kleine gemeentes meer dan eens. Hij zei, Hal, behandel mensen die je ontmoet alsof ze ernstige problemen hebben. Dan zul je in ruim de helft van de gevallen gelijk hebben. Daar had hij niet alleen gelijk in, maar ik ben er in de loop der jaren achter gekomen dat zijn schatting te laag was. Vandaag wil ik u in uw moeilijkheden bemoedigen. Het sterfelijk leven van ieder van ons is door een liefhebbende God als toetssteen en groeiproces uitgedacht. U zult zich herinneren wat God bij de schepping van de wereld over zijn kinderen zei. En wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hun ook zal gebieden. Vanaf het begin is geen enkele toets makkelijk geweest. We staan voor beproevingen omdat we een sterfelijk lichaam hebben. We leven allemaal in een wereld waarin Satan strijdt tegen de waarheid en tegen ons individuele geluk steeds heviger wordt. Het kan u toeschijnen dat de wereld en uw leven steeds roeriger worden. Ik wil u geruststellen, eenvoudigweg, dat de liefhebbende God die uw toetsen toeliet, er ook voor zorgde dat u er absoluut voor kunt slagen. Onze hemelse Vader had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon zond om ons te helpen. Zijn zoon, Jezus Christus, heeft zijn leven voor ons gegeven. Jezus Christus nam in de hof van Gethsemane en aan het kruis de last van al onze zonden op zich. Hij ondervond alle verdriet, pijn en gevolgen van onze zonden, zodat hij ons bij al onze toetsen kon troosten en sterken. U herinnert zich vast wel dat de Heer tegen zijn dienstknechten zei, ik citeer, de Vader en ik zijn één. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En omdat u mij aangenomen hebt, bent u in mij en ben ik in u. Welnu, ik ben in uw midden. En ik ben de goede herder en de steenrots van Israël. Wie op deze rots bouwt, zal nimmer vallen. Onze profeet, president Russell M. Nelson, heeft ons diezelfde verzekering gegeven. Bovendien heeft hij een manier beschreven om op die rots te bouwen en de naam van de Heer in ons hart te dragen, zodat hij ons door onze beproevingen heen kan leiden. Hij heeft gezegd, en ik citeer, als u soms ontmoedigd bent, bedenk dan dat het leven niet bedoeld is om makkelijk te zijn. We moeten beproevingen en verdriet ondergaan. Bedenk dat geen ding bij God onmogelijk zal zijn. U bent een zoon of dochter van uw vader naar zijn beeld geschapen. En als u dit waardig bent, hebt u recht op openbaring om u met uw rechtschapen inspanningen te helpen. U kunt de heilige naam van de Heer op u nemen. U kunt ervoor in aanmerking komen om in de heilige naam van God te spreken. Einde citaat. De woorden van president Nelson herinneren ons aan de belofte in het avondmaalsgebed een belofte die onze hemelse Vader inlost als wij doen wat wij op onze beurt beloven. Luister naar deze woorden. O God, eeuwige Vader, wij vragen u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, dit brood te zegenen en te heiligen voor de zielen van allen die ervan nemen, opdat zij het mogen eten ter gedachtenis van het lichaam van uw Zoon. En u, o God, eeuwige Vader, betuigen dat zij gewillig zijn de naam van uw Zoon op zich te nemen en hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden die hij hun heeft gegeven, opdat zij zijn geest altijd bij zich mogen hebben. Amen. Telkens als we amen op dat gebed zeggen dat namens ons wordt uitgesproken, betuigen we dat we door van het brood te nemen gewillig zijn de heilige naam van Jezus Christus op ons te nemen, hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. In ruil wordt ons beloofd dat wij altijd zijn geest bij ons zullen hebben. Vanwege die beloften is de heiland de rots waarop wij veilig en onbevreesd stand kunnen houden in alle stormen die over ons heen komen. Bij mijn overpeinzingen van de formulering van het verbond en de beloofde zegeningen heb ik me afgevraagd wat het betekent om gewillig te zijn de naam van Jezus Christus op ons te nemen. President Dallin H. Oaks legt uit, ik citeer, het is opmerkelijk dat we, wanneer we van het avondmaal nemen, niet betuigen dat we de naam van Jezus Christus op ons nemen. We betuigen dat we gewillig zijn om dat te doen. Het feit dat we alleen gewilligheid betuigen, impliceert dat er nog iets moet gebeuren voordat we die heilige naam daadwerkelijk in de belangrijkste zin op ons nemen. Einde citaat. De uitspraak dat wij gewillig zijn de naam van uw Zoon op ons te nemen, zegt ons dat de kwestie van zijn naam op ons nemen bij onze doop daarmee niet was afgedaan. We moeten er voortdurend aan werken om zijn naam op ons te nemen, onder meer als we tijdens het avondmaal onze verbonden hernieuwen en als we in de heilige tempel van de Heer verbonden sluiten. Dus dan worden de twee volgende vragen cruciaal voor ons. Ik citeer, wat moet ik doen om zijn naam op mij te nemen? En hoe weet ik dat ik daar vooruitgang in maak? We kunnen uit de uitspraak van president Nelson één nuttig antwoord afleiden. Hij zei dat wij de naam van Christus op ons kunnen nemen en namens hem kunnen spreken. Als we namens hem spreken, dienen we hem. Herinnert u zich nog het citaat, want hoe kent iemand een meester die hij niet heeft gediend en die een vreemde voor hem is en ver is van de gedachten en overleggingen van zijn hart? Namens hem spreken vergt een gelovig gebed. Er is een vurig gebed tot onze hemelse Vader voor nodig om te vernemen wat we zouden kunnen zeggen dat de heiland bij zijn werk zou helpen. We moeten voor deze belofte in aanmerking komen. Het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. Maar zijn naam op ons nemen vergt meer dan alleen namens hem spreken. Om zijn dienstknecht te zijn, moeten we bepaalde gevoelens in ons hart hebben. De profeet Mormon geeft aan met welke gevoelens we aan die vereisten voldoen en zijn naam op ons kunnen nemen. Die gevoelens zijn geloof, hoop en naastenliefde, wat de reine liefde van Christus is. Mormon heeft uitgelegd, aan mensen zoals u, van u heb ik een beter beeld. Want Wegens uw zachtmoedigheid meen ik dat u in Christus gelooft. Want indien u niet in hem gelooft, dan bent u niet geschikt om onder het volk van zijn kerk te worden gerekend. En voorts, mijn geliefde broeders, wil ik tot u spreken aangaande hoop. Hoe kunt u geloof verwerven, tenzij u hoop hebt? En waar zult u op hopen? Zie, ik zeg u dat u door de verzoening van Christus en de kracht van zijn opstanding zult hopen tot het eeuwige leven te worden opgewekt. En wel wegens uw geloof in hem volgens de belofte. Daarom, indien een mens geloof heeft, moet hij wel hoop hebben. Want zonder geloof kan er geen hoop zijn. En voorts, zie, ik zeg u dat hij geen geloof en hoop kan hebben, tenzij hij zachtmoedig en nederig van hart is. Anders zijn geloof en hoop te vergeefs. Want niemand is aannemelijk voor God dan alleen de zachtmoedige en nederige van hart. En indien een mens zachtmoedig en nederig van hart is, en door de macht van de Heilige Geest beleidt dat Jezus de Christus is, moet hij wel naastenliefde hebben. Want als hij geen naastenliefde heeft, is hij niets. Daarom moet hij wel naastenliefde hebben. Na zijn beschrijving van naastenliefde zegt Mormon verder: maar de naastenliefde is de reine liefde van Christus, en zij houdt eeuwig stand. En wie ook ten laatste dagen in het bezit ervan wordt bevonden, met hem zal het wel zijn. Wel nu, mijn geliefde broeders en zusters, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart, dat u met die liefde die hij heeft geschonken aan alle die ware volgelingen zijn van zijn Zoon, Jezus Christus, vervuld zult zijn, opdat u zonen van God zult worden, opdat wij, wanneer hij verschijnt, hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Opdat wij die hoop zullen hebben, opdat wij gereinigd zullen worden zoals hij rein is. Amen. Het is mijn getuigenis dat de Heiland zijn naam in uw hart grift. Velen van u hebben toenemend geloof in hem. U krijgt meer hoop en optimisme. En u voelt de reine liefde van Christus voor anderen en voor uzelf. Ik zie dit in zendelingen over de hele wereld. Leden bespreken de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen met hun vrienden en familieleden. Mannen, vrouwen, jonge mensen en zelfs kinderen dienen hun naasten uit liefde voor de Heiland. Bij de eerste berichten over rampen, waar dan ook in de wereld, die nu zo vaak voorkomen, bedenken leden ongevraagd hoe ze te hulp kunnen schieten en steken daar soms zelfs oceanen voor over, ongevraagd. Soms vinden ze het moeilijk om te wachten tot ze het getroffen gebied in kunnen. Ik besef dat sommigen van u die vandaag luisteren menen dat uw geloof en hoop door uw moeilijkheden verdrongen worden. En u smacht misschien naar liefde. Broeders en zusters, de Heer biedt u in uw eigen omgeving kansen om zijn liefde te voelen en door te geven. U kunt vol vertrouwen bidden dat de Heer u naar iemand zal leiden die u namens hem kunt liefhebben. Hij verhoort de gebeden van deemoedige vrijwilligers zoals u. U zult Gods liefde voor u voelen en voor degene die u namens hem dient. Helpt u Gods kinderen in hun moeilijkheden, dan kunnen de lasten van uw eigen moeilijkheden lichter schijnen. Uw geloof en hoop worden dan gesterkt. Ik heb zelf gezien dat dit waar is. Mijn vrouw heeft haar hele leven namens de Heer gesproken en haar medemensen voor hem gediend. Zoals ik eerder vertelde, zei van een van onze bisschoppen eens tegen me: broeder Iring, ik sta versteld. Telkens als ik hoor dat er iemand in de wijk in moeilijkheden verkeert, haast ik me er naartoe om te helpen. Maar tegen de tijd dat ik arriveer, lijkt uw vrouw er al te zijn. Dat ging zo in alle plaatsen waar we de afgelopen 56 jaar hebben gewoond. Nu kan ze nog slechts enkele woorden per dag zeggen. De mensen die ze namens de Heer heeft lief gehad, bezoeken haar. Elke avond en ochtend zing ik lofzangen en bid ik met haar. Ik moet zelf de gebeden uitspreken. En de liedjes zingen. Soms kan ik zien dat ze met haar lippen geluidloos de woorden van de lofzangen vormt. Ze heeft een voorkeur voor kinderliedjes. Ze lijkt vooral het liedje "Ik wil graag als Jezus worden" fijn te vinden. Laatst hadden we het refrein gezongen: houd van elkaar zoals Jezus van jou. Doe voor een ander wat hij doen zou. En ze zei zachtjes maar duidelijk: doe het, doe het, doe het. Ik denk dat ze, als ze hem ziet, zal merken dat onze Heiland zijn naam in haar hart gegrift heeft. En dat ze net zoals hij is geworden. Hij helpt haar nu door haar moeilijkheden heen, zoals hij u door de uwe heen zal helpen. Ik geef u mijn getuigenis. Dat de Heiland u kent en u lief heeft. Hij weet hoe u heet, net zoals u weet hoe hij heet. Hij kent uw moeilijkheden. Hij heeft ze zelf ervaren. Hij heeft met zijn verzoening de wereld overwonnen. Door gewillig te zijn om uw naam, om zijn naam op u te nemen, zult u de lasten van talloze anderen verlichten. En u zult na verloop van tijd merken dat u de Heiland beter kent en dat u hem meer lief hebt. Zijn naam zal in uw hart gegrift en in uw geheugen gebrand zijn. De naam waar hij u bij zal noemen. Dat getuig ik. Vol dankbaarheid voor zijn goede tierenheid, voor mij, mijn dierbaren en u, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn vrouw Melinda probeert al haar hele leven een trouwe discipel van Jezus Christus te zijn. Als jong meisje dacht ze echter dat ze de liefde en zegeningen van haar hemelse vader niet waard was, omdat ze zijn aard niet begreep. Gelukkig bleef Melinda ondanks haar droefheid de geboden onderhouden. Enkele jaren geleden maakte ze een en ander mee, waardoor ze Gods aard beter ging begrijpen. Zoals zijn liefde verschijnt om onvolmaakte pogingen om zijn werk te doen. Ze legt uit hoe dit haar heeft beïnvloed. Ik weet nu zeker dat het plan van de Vader werkt. Dat hij persoonlijk met ons succes begaan is. En dat hij ons van de lessen en ervaringen voorziet die we nodig hebben om bij hem terug te keren. Nu zie ik mezelf en anderen meer zoals God ons ziet. Ik kan met meer liefde en minder angst mijn taak als ouder doen, onderwijzen en dienen. Ik heb gemoedsrust en zelfvertrouwen in plaats van angst en onzekerheid. Ik voel me niet bekritiseerd, maar gesteund. Mijn geloof is zekerder geworden. Ik voel de liefde van mijn Vader vaker en intenser. Een juist begrip van het karakter, de volmaaktheden en eigenschappen van onze hemelse Vader is onmisbaar voor een geloof dat naar verhoging leidt. Als wij het karakter van onze hemelse Vader begrijpen, gaan we onszelf en anderen anders zien en krijgen we meer begrip voor Gods onmetelijke liefde voor zijn kinderen en zijn grote verlangen om ons te helpen meer zoals hij te worden. Als we zijn aard verkeerd inschatten, kunnen we het idee krijgen dat we nooit meer in zijn aanwezigheid kunnen wonen. Ik wil vandaag enkele belangrijke leerstellingen over de Vader aanhalen die ons allen, maar vooral hun die zich afvragen of God van hen houdt, meer inzicht geven in zijn ware aard en die ons geloof in hem, zijn zoon en zijn plan voor ons vergroten. In de voorsterfelijke wereld werden we geboren als geestkinderen van onze hemelse ouders en hoorden we bij hun gezin. Zij kenden ons, onderwezen ons en hielden van ons. We wilden erg graag op onze hemelse Vader lijken. We wisten echter dat we daarvoor iets moesten doen. 1. Een versterkt onsterfelijk lichaam krijgen. 2. Trouwen en een gezin stichten door de verzegelbevoegdheid van het priesterschap. En 3. Alle kennis, macht en goddelijke eigenschappen verwerven. Daartoe werkte de Vader een plan uit, waardoor wij onder bepaalde voorwaarden een stoffelijk lichaam konden krijgen dat in de opstanding onsterfelijk en verheerlijkt zou worden. Wij konden tijdens ons sterfelijk leven trouwen en een gezin stichten, of als we trouw bleven en niet die kans kregen na dit leven. Wij konden vooruitgang maken op weg naar volmaking en uiteindelijk bij onze hemelse ouders en ons gezin terugkeren in een staat van verhoging en eeuwig geluk. In de schriften wordt dit het heilsplan genoemd. We waren zo dankbaar voor dat plan dat we van vreugde juichten toen het ons werd uitgelegd. Ieder van ons heeft de voorwaarden van dat plan aanvaard, waaronder de ervaringen en beproevingen van het sterfelijk leven, waardoor wij goddelijke eigenschappen kunnen ontwikkelen. Onze Hemelse Vader geeft ons in ons sterfelijk leven de omstandigheden die we nodig hebben om vooruitgang te maken binnen zijn plan. De Vader gewon Jezus Christus in het vlees en gaf hem goddelijke hulp om zijn aardse zending te vervullen. Als wij er naar streven zijn geboden te onderhouden, zal onze Hemelse Vader ook ieder van ons helpen. De Vader geeft ons keuzevrijheid. Ons leven ligt in zijn handen, onze dagen zijn bekend en zullen niet verminderd worden. En hij zorgt ervoor dat alle dingen uiteindelijk meewerken ten goede van hen die hem liefhebben. Onze Hemelse Vader geeft ons ons dagelijks brood, waarmee letterlijk voedsel wordt bedoeld, maar ook de kracht die we nodig hebben om zijn geboden te onderhouden. De Vader geeft ons goede gaven. Hij hoort en verhoort onze gebeden. Als we dat toelaten, verlost onze Hemelse Vader ons van het kwade. Hij huilt voor ons als wij lijden. Uiteindelijk komen al onze zegeningen van de Vader. Onze Hemelse Vader leidt ons en geeft ons de ervaringen die we nodig hebben op basis van onze sterke punten, onze zwakheden en keuzes, zodat we goede vruchten voortbrengen. De Vader kastijdt ons zo nodig, omdat hij van ons houdt. Hij is een raadsman die ons raad geeft als wij daarom vragen. Het is onze Hemelse Vader die ons de invloed en de gave van de Heilige Geest schenkt. Door de gave van de Heilige Geest kan de heerlijkheid, ofwel intelligentie, licht en macht van de Vader in ons wonen. Als we er naar streven meer licht en waarheid te verwerven tot ons oog alleen op Gods heerlijkheid is gericht, zal onze Hemelse Vader ons de Heilige Geest van de belofte sturen om het eeuwige leven op ons te verzegelen en zijn gelaat voor ons te ontsluieren in dit leven of hierna. In de nasterfelijke geestenwereld blijft onze Hemelse Vader de Heilige Geest uitstorten en zendelingen sturen naar hen die behoefte aan het evangelie hebben. Hij verhoort gebeden en helpt mensen zo nodig om de plaatsvervangende heilsverordeningen te ontvangen. De Vader verwekte Jezus en gaf hem de macht om de opstanding teweeg te brengen, zodat wij een onsterfelijk lichaam verkrijgen. De verlossing en opstanding van de Heiland brengen ons terug in de tegenwoordigheid van de Vader, en daar zullen we door Jezus Christus worden geoordeeld. Wie vertrouwt op de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias, zal een verheerlijk lichaam krijgen zoals de Vader, en met hem in een staat van nimmer eindigend geluk wonen. Dan zal de Vader tranen van onze ogen afwissen en ons blijven bijstaan in ons streven om zoals Hij te worden. Het is duidelijk dat onze Hemelse Vader altijd voor ons klaar zal staan. Als wij zoals de Vader willen worden, moeten we ons zijn karaktereigenschappen eigen maken. De volmaaktheden en eigenschappen van onze Hemelse Vader zijn onder meer: de Vader is eindeloos en eeuwig. Hij is volmaakt rechtvaardig, barmhartig, geduldig. En Hij wil alleen het beste voor ons. Onze Hemelse Vader is liefde. Hij komt zijn verbonden na. Hij verandert niet. God kan niet liegen. De Vader is geen aannemer des persoons. Hij weet alles. Verleden, heden en toekomst vanaf het begin. Onze Hemelse Vader is intelligenter dan wij allen. De Vader heeft alle macht en doet alles wat hem na aan het hart ligt. Broeders en zusters, wij kunnen op de Vader vertrouwen en ons op Hem verlaten, omdat Hij vanuit een eeuwig perspectief kijkt, ziet onze Hemelse Vader wat wij niet kunnen zien. Zijn vreugde, werk en heerlijkheid is onze onsterfelijkheid en ons eeuwig leven tot stand te brengen. Alles wat Hij doet is voor ons welzijn. Hij verlangt ons eeuwig geluk nog meer dan wij zelf. En Hij laat ons geen seconde langer problemen doormaken dan absoluut noodzakelijk is voor ons welzijn of dat van onze dierbaren. Daarom gaat het Hem erom dat Hij ons helpt om vooruitgang te maken, niet dat Hij ons veroordeelt en verdoemt. Als geestzonen en dochters van God bezitten wij alle het potentieel om zoals de Vader te worden. Om dat te verwezenlijken moeten we de Vader in de naam van de Zoon aanbidden. Dat doen we door naar gehoorzaamheid aan de wil van de Vader te streven, zoals de Heiland, en door ons voortdurend te bekeren. Als we dat doen, zullen we genade voor genade ontvangen, tot we de volheid van de Vader ontvangen en met zijn karakter, volmaaktheid en eigenschappen worden begiftigd. Omdat wij als stervelingen nog zo ver verwijderd zijn van wat onze Hemelse Vader is geworden, is het geen wonder dat sommigen denken dat ze onmogelijk zoals de Vader kunnen worden. Toch zijn de schriften hier duidelijk over. Als wij Christus in geloof aankleven, ons bekeren en door gehoorzaamheid naar Gods genade streven, zullen we uiteindelijk zoals de Vader worden. Ik vind het een hele geruststelling dat wie naar gehoorzaamheid streven, genade voor genade zullen ontvangen en uiteindelijk van zijn volheid ontvangen. We zullen met andere woorden niet op eigen houtje als de Vader worden. Dat zal eerder gebeuren door gaven van genade die soms groot, maar meestal klein zijn. En op elkaar voortbouwen tot we een volheid hebben. Maar het zal gebeuren, broeders en zusters. Ik spoor u aan om erop te vertrouwen dat uw hemelse Vader weet hoe hij u kan verhogen. Roep dagelijks zijn hulp en steun in. En streef voorwaarts met geloof in Christus, zelfs als u Gods liefde niet kunt voelen. We weten nog lang niet alles van hoe we als de Vader kunnen worden. Maar ik getuig met zekerheid dat ons streven om meer als de Vader te worden elk offer waard is. De offers die we tijdens ons sterfelijk leven brengen, hoe groot die ook zijn, wegen niet op tegen de onmetelijke vreugde, het geluk en de liefde die we in de tegenwoordigheid van God zullen ervaren. Als u moeilijk kunt geloven dat de offers die van u worden gevraagd de moeite waard zijn, denk dan aan de uitnodiging van de Heiland. U hebt nog niet begrepen welke grote zegeningen de Vader voor u heeft bereid. U kunt nu niet alle dingen verdragen, niettemin. Wees welgemoed, want ik zal u voortleiden. Ik getuig dat uw hemelse Vader van u houdt en wil dat u bij hem terugkeert. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My fellow brothers and sisters, recently as I was pondering President Nelson's charge to call the church by its revealed name, I turned to where the Savior instructed the Nephites.
Het trok mij dat de Heiland onder meer tegen de mensen zegt dat u de naam van Christus op u moet nemen. Ik ben zelf daardoor de vraag gaan stellen, neem ik de naam van de Heiland op mij zoals hij dat van mij verwacht. Ik wil het vandaag over enkele indrukken hebben die ik als antwoord heb op die vraag heb gekregen. Ten eerste, de naam van Christus op ons nemen, betekent de werkelijkheid zo goed mogelijk proberen te zien zoals God die ziet. Hoe kijkt God naar de dingen? Joseph Smith heeft gezegd, terwijl het ene deel van het mensdom het andere onbarmhartig beoordeelt en veroordeelt, ziet de Vader van het heelal met vaderlijke zorg en ouderlijke genegenheid op de hele mensheid neer, want zijn liefde is onpeilbaar. Mijn oudere zus is een paar jaar geleden overleden. Haar leven ging niet over rozen. Ze had het moeite met het evangelie en was nooit echt actief. Haar man scheidde van haar en liet haar met 4 jonge kinderen achter. Ik gaf haar op de avond van haar overlijden een zegen, dat ze vreedzaam huiswaarts zou keren. Haar kinderen waren er ook bij. Op dat moment besefte ik dat ik het leven van mijn zus te vaak had gezien in termen van haar problemen en inactiviteit. Toen ik die avond mijn handen op haar hoofd legde, wees de geest mij ernstig terecht. Ik zag opeens haar goedheid en kreeg haar te zien zoals God haar zag. Niet als iemand die moeite met het evangelie in het leven had, maar als iemand die met moeilijke zaken om moest gaan, die ik niet kende. Ik zag haar als een geweldige moeder die ondanks grote obstakels 4 prachtige, fantastische kinderen had grootgebracht. Ik zag haar als steun en toeverlaat voor onze moeder nadat onze vader was overleden. Ik geloof dat God mij op die laatste avond met mijn zuster vroeg, zie je niet dat iedereen om je heen een heilig wezen is? Brigham Young heeft gezegd, zul de heiligen op het hart drukken om de mensen en mannen en vrouwen te begrijpen zoals zij zijn en ze niet te begrijpen zoals u bent. Hoe dikwijls wordt er niet gezegd, die en die persoon heeft iets verkeerds gedaan. Hij kan geen heilige zijn. We horen dat sommigen vloeken en liegen of de Sabbat niet heiligen. Vel geen oordeel over zulke mensen, want u weet niet wat de Heer met hen van plan is. Heb dus geduld met ze. Kunt u zich voorstellen dat onze Heiland u en uw lasten ongemerkt aan zich voorbij laten gaan? De Heiland keek met dezelfde ogen naar de Samaritaan, de overspelige, de tollenaar, de Melaatse, de geesteszieke en de zondaar. Ze waren allemaal kinderen van zijn vader en allemaal te redden. Kunt u zich voorstellen dat hij zich afkeert van iemand die twijfelt aan zijn plaats in Gods koninkrijk of van iemand die op wat manier ook wordt gekweld? Ik niet. In de ogen van Christus is iedere ziel van oneindige waarde. Niemand is voorbestemd om te falen. Het eeuwige leven is voor iedereen mogelijk. De terechtwijzing door de geest aan het bed van mijn zus heeft me een grote les geleerd. Als we naar de dingen kijken zoals hij ze ziet, hebben we een dubbele zegen behaald. Verlossing van wie we bijstaan en verlossing van onszelf. Ten tweede, om de naam van Christus op ons te nemen, moeten we niet alleen de dingen zien zoals God ze ziet, maar ook zijn werk te doen en dienen zoals hij heeft gediend. We leven de twee grote geboden na, onderwerpen ons aan Gods wil, vergader Israël en laat ons licht schijnen voor de mensen. We ontvangen en leven naar de verbonden en verordeningen van zijn herstelde kerk. Doen we dat, dan begiftigt God ons met de macht om onszelf, onze familie en anderen tot zegen te zijn. Stel u zelf maar eens de vraag, ken ik iemand die de machten van de hemel niet nodig heeft? God zal wonderen onder ons verrichten als we onszelf heiligen. We moeten onszelf heiligen door ons hart te zuiveren. We zuiveren ons hart als we hem horen. Ons van zonde bekeren, tot bekering komen en liefhebben zoals hij lief had. De Heiland heeft ons gevraagd, want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Ik hoorde onlangs wat er zich in het leven van ouderling James E. Talmadge had voorgedaan. Daardoor ging ik stilstaan bij de wijze waarop ik mensen om me heen lief heb en van dienst ben. Ouderling Talmadge kwam als jonge hoogleraar, hij was nog geen apostel, toen de dodelijke difterie-epidemie van 1892 het heefst was in aanraking met een onbekend gezin dat bij hem in de buurt woonde. Ze waren geen lid van de kerk en door de ziekte geveld. Niemand wilde het risico nemen om de besmette woning te betreden. Maar ouderling Talmadge ging meteen naar de woning toe. Hij trof 4 kinderen aan. Eentje van 2,5 dood op de vloer. Eentje van 5 en eentje van 10 met hevige pijn. En een verzwakte 13-jarige. De ouders waren uitgeput. Ouderling Talmadge kleedde de overleden en de leefden, veegde de kamer schoon en verbrandde de vuile lompen waarin de ziekte zat. Hij werkte de hele dag en keerde daarna de volgende morgen terug. De 10-jarige was die nacht overleden. Hij nam de 5-jarige in zijn armen. Ze hoestte bloederig slijm in zijn gezicht en over zijn kleren. Hij schreef, ik kon haar gewoon niet neerzetten. En hij hield haar in zijn armen tot ze stierf. Hij hielp met de begrafenis van de 3 kinderen en regelde voedsel en schone kleren voor de rouwende, overblijvende gezinsleden. Thuis deed broer Talmadge zijn kleren weg. Hij baarde zich in de zinkoplossing, zonder zich af van zijn gezin en doorstond een milde aanval van de ziekte. Er staan zoveel levens om ons heen op het spel. Heiligen nemen de naam van de Heiland op zich door heilig te worden en allen van dienst te zijn, waar of hoe ze ook in het leven staan. Daardoor worden levens gered. Tot slot, naar mijn idee, kunnen we zijn naam alleen op ons nemen als we hem vertrouwen. Een jonge vrouw stelde in een zondagse bijeenkomst die ik bijwoonde een vraag in de volgende trant. Mijn vriend en ik zijn pas uit elkaar en hij heeft besloten de kerk te verlaten. Hij zegt dat hij nog nooit zo gelukkig geweest is. Hoe kan dat? De Heiland heeft de vraag beantwoord toen hij tegen een vieter zei, maar indien uw leven niet op mijn evangelie is gebouwd, maar op de werken van mensen is gebouwd, of op de werken van de duivel, voorwaar ik zeg u, u hebt enige tijd vreugde in uw werken, maar weldra komt het eind. Er bestaat gewoonweg geen blijvende vreugde buiten het evangelie van Jezus Christus. Ik moest in die bijeenkomst denken aan de vele goede mensen die ik ken onder grote lasten gebukt gaan en met geboden worstelen die op zijn best een hele opgave voor hen zijn. Ik vroeg me af, wat zou de Heiland nog meer tot ze zeggen? Ik denk dat hij zou vragen, vertrouw je mij? Tot de vrouw die bloedvloeien had, zei hij, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Een van mijn lievelingsteksten is Johannes 4, vers 4. Daarin staat, en hij moest door Samaria gaan. Waarom houd ik van die schrifttekst? Omdat Jezus niet naar Samaria hoefde te gaan. Joden keken in die tijd op de Samaritanen neer en namen een weg om Samaria heen. Maar Jezus verkoos er doorheen te trekken om aan alle mensen voor het eerst te verklaren dat hij de beloofde Messias was. Hij koos voor deze boodschap niet alleen een groep verschoppelingen uit, maar ook nog eens een vrouw. Niet zomaar een vrouw, maar een vrouw die in zonde leefde. Iemand die in de tijd als minste van de minste werd beschouwd. Ik geloof dat Jezus dit deed, zodat ieder van ons altijd kan begrijpen dat zijn liefde groter is dan onze angsten, onze wonden, onze verslavingen, onze twijfels, onze verleidingen, onze zonden, onze ontwrichte gezinnen, onze neerslachtigheid en zorgen, onze chronische ziekte, onze armoede, ons misbruik, onze wanhoop en onze eenzaamheid. Hij wil iedereen laten weten dat er niets of niemand is waarvoor dankzij hem geen genezing en blijvende vreugde mogelijk zijn. Zijn genade is genoeg. Hij alleen is onder alle dingen neergedaald. De kracht van zijn verzoening is de kracht om al onze moeilijkheden te overwinnen. De boodschap van de vrouw bij de bron is dat hij onze leven, onze omstandigheden kent. Dat we altijd met hem kunnen optrekken, waar we ons ook bevinden. Tot haar en tot ieder van ons zegt hij, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal ik in de eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar hij zal een bron hebben van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Waarom zou u zich op het leeftijd ooit van de enige heiland willen afkeren, die alle macht bezit om u te genezen en te verlossen? Elke prijs die u moet betalen om hem te vertrouwen, is het waard. Broeders en zusters, laten wij ervoor kiezen om ons geloof in onze hemelse Vader en onze heiland Jezus Christus te vergroten. Vanuit het diepst van mijn hart getuig ik tot slot dat de kerk van Jezus Christus, van de heilige de laatste dagen, de enige ware en levende kerk op aarde is. Ik bid dat wij de naam van Jezus Christus vertrouwen zullen nemen, door naar de dingen te kijken zoals hij dat doet, door te dienen zoals hij diende, en door op te vertrouwen dat zijn genade genoeg is om ons thuis en blijvende vreugde te brengen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
A few months into his mission, our youngest son and his
onze jongste zoon was een paar maanden op zending en rondde net zijn evangeliestudie met zijn collega's af, toen hij een doffe pijn in zijn hoofd voelde. Dat voelde heel vreemd aan. Eerst had hij geen controle meer over zijn linkerarm en toen had hij geen gevoel meer in zijn tong. De linkerkant van zijn gezicht hing scheef en hij had moeite met praten. Hij wist dat er iets mis was. Maar hij wist niet dat hij een ernstige beroerte in 3 gedeelten van zijn hersenen had. Hij werd heel bang omdat hij gedeeltelijk verlamd raakte. Hoe sneller een slachtoffer van een beroerte hulp krijgt, hoe groter de kans op een genezing. Zijn trouwe collega trad kordaat op. Hij belde direct 112 en gaf hem daarna een zegen. Gelukkig was de ambulance er binnen 5 minuten. In het ziekenhuis stelde het medisch personeel snel een diagnose. Ze besloten hem een medicijn te geven dat de verlammingsverschijnselen op termijn in principe teniet kon doen. Maar als het geen beroerte was, zou het medicijn ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals een hersenbloeding. De keuze was aan onze zoon. Hij koos voor het medicijn. Hoewel meerdere operaties nodig waren en vele maanden van revalidatie, keerde onze zoon uiteindelijk, toen de gevolgen van de beroerte grotendeels teniet waren gedaan, terug naar zijn zendingsgebied. Onze hemelse Vader is almachtig en alwetend. Hij kent onze lichamelijke problemen. Hij weet wat voor lichamelijke pijnen, ziekte, ouderdom, ongevallen of geboorteafwijkingen teweeg brengen. Hij is zich bewust van onze emotionele problemen, zoals angst, eenzaamheid, depressie of psychische aandoeningen. Hij kent iedereen die door onrecht of mishandeling te lijden heeft. Hij kent onze zwakheden, haast onbedwingbare neigingen en verleidingen waar we mee kampen. In het sterfelijk leven worden we beproefd om te zien of we het goede boven het kwade verkiezen. Wie zijn geboden onderhouden, zullen in een staat van nooit eindigend geluk bij hem wonen. Onze hemelse Vader heeft alle macht en kennis aan zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven. Omdat hij wil dat we in die mate vooruitgang maken dat we zoals hij zullen worden. Er is niets dat Christus niet kan genezen. In de schriften lezen we over de vele wonderbaarlijke gebeurtenissen tijdens de aardse bediening van de heiland, waarbij hij zijn macht gebruikte om mensen te genezen. In Johannes staat het verhaal van een man die al 38 jaar verlamd was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De verlamde man antwoordde dat er niemand was die bij machten was om te helpen. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. We lezen dat deze man al heel lang verlamd was, maar liefst 38 jaar, en hoe snel hij werd genezen toen de heiland erbij betrokken werd. De genezing was meteen. In een ander voorbeeld was er een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had. Ze kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn kleed aan. Onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, vertelde zij voor heel het volk dat zij onmiddellijk genezen was. Tijdens zijn bediening verkondigde Christus dat hij macht had over het stoffelijk lichaam. Wij kunnen niet bepalen wanneer Christus ons van onze lichamelijke aandoeningen zal genezen. Genezing vindt volgens zijn wil en wijsheid plaats. In de schriften hebben sommige mensen tientallen jaren geleden, anderen hun hele leven. Lichamelijke aandoeningen kunnen ons verfijnen en ons vertrouwen in God vergroten. Maar als we Christus erbij betrekken, zal hij ons altijd geestelijk sterken, zodat we onze lasten beter kunnen dragen. We weten dat alle lichamelijke aandoeningen, kwalen of onvolmaaktheden uiteindelijk in de opstanding worden genezen. Dat is een gave aan alle mensen dankzij de verzoening van Jezus Christus. Jezus Christus kan meer genezen dan ons lichaam. Hij kan ook onze geest genezen. In de schriften lezen we hoe Christus de mensen met een zwakke geest hielp en ze genas. Als we over die verhalen nadenken, krijgen we meer hoop en geloof in de genezingskracht van de heiland. Jezus Christus kan een verandering in ons hart teweeg brengen, ons genezen van de pijnen van onrecht of mishandeling. Hij is het die ons bijstaat wanneer verlies en smart ons overvallen, die ons vrede schenkt in tijden van beproeving en ons emotioneel geneest. Christus kan ons ook van onze zonden genezen. We zondigen als we een van Gods wetten opzettelijk overtreden. Als we zondigen, wordt onze ziel onrein. Niets onreins kan in Gods tegenwoordigheid verkeren. Van zonde gereinigd worden is een vorm van geestelijke genezing. God de Vader weet dat we zullen zondigen, maar hij heeft voor ons de weg bereid zodat we verlost kunnen worden. Ouderling Lynn G. Robbins heeft gezegd, bekering is niet Gods reserveplan voor als we zouden falen. Bekering is zijn plan in de wetenschap dat we zullen falen. Als we zondigen, krijgen we de kans om voor het goede of het kwade te kiezen. We kiezen voor het goede als we ons vervolgens bekeren. Als we ons bekeren, kunnen we door Jezus Christus en zijn zoenoffer van onze zonde verlost worden en in de tegenwoordigheid van God de Vader terugkeren. Geestelijke genezing is geen eenrichtingsverkeer. Daar zijn de verlossende macht van de heiland en de oprechte bekering van de zondaar voor nodig. Wie zich niet bekeren, verwerpen de genezende macht die Christus hun biedt. Voor hen is het alsof er geen verlossing heeft plaatsgevonden. Uit mijn adviesgesprekken met mensen die zich wilden bekeren, bleek tot mijn verbazing dat wie in zonde leefde veel moeite hadden om goede beslissingen te nemen. De Heilige Geest had hem verlaten en ze vonden het vaak moeilijk om de juiste keuzes te doen, waardoor ze dichter tot God konden komen. Ze streden vaak maanden of jaren lang. Ze schaamden zich of waren bang voor de gevolgen van hun zonde. Ze hadden vaak het gevoel dat ze nooit konden veranderen of vergeving konden ontvangen. Ze spraken vaak over hun angst dat hun dierbaren niet meer van hen zouden houden of hen zouden verlaten als ze te weten kwamen wat ze hadden gedaan. Door die gedachtegang kwamen ze tot de conclusie dat ze maar beter hun mond konden houden en hun bekering uitstellen. Ze dachten ten onrechte dat het beter was om zich niet te bekeren dan hun dierbare pijn te doen. In hun gedachten was het beter om na dit leven te lijden dan nu het bekeringsproces te voltooien. Broeders en zusters, het is nooit een goed idee om onze bekering uit te stellen. De tegenstander gebruikt vaak angst om ons ervan te weerhouden om meteen met ons geloof in Jezus Christus in actie te komen. Dierbaren willen de boetvaardige zondaar, hoewel ze zich diep gekwetst zullen voelen over het zondige gedrag, vaak helpen om zich te veranderen en zich met God te verzoenen. De geestelijke genezing zal sneller gaan als de zondaar zich bekeert en wordt omringd door mensen die hem liefhebben en helpen om zijn zonde te verzaken. Bedenk alsjeblieft dat Jezus Christus het vermogen heeft om onschuldige slachtoffers van zonde die zich tot hem wenden te genezen. Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: onze geest wordt geschaad als we fouten en zonde begaan. Maar in tegenstelling tot ons stoffelijk lichaam blijven er na onze bekering dankzij de verzoening van Jezus Christus geen littekens achter. De belofte luidt: zie, wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Als we ons met een volmaakt voornemen van hart bekeren, zal het grote plan van verlossing onmiddellijk op ons worden toegepast. De Heiland zal ons genezen. De zendingscollega en de artsen die onze zoon hielpen kwamen snel in actie. Onze zoon koos voor een medicijn dat de schade van de beroerte kon herstellen. De schadelijke gevolgen van zijn beroerte die hem voor de rest van zijn leven hadden kunnen achtervolgen, werden teniet gedaan. Hoe sneller wij ons bekeren en de verzoening van Jezus Christus toepassen, hoe sneller we van de gevolgen van zonde genezen. President Russell M. Nelson heeft ons aangemoedigd: als u het pad hebt verlaten, moedig ik u aan om terug te keren. Wat uw bezwaren of moeilijkheden ook zijn, er is een plek voor u in deze kerk, de kerk van de Heer. U en nog ongeboren generaties zullen gezegend worden als u nu terugkeert op het verbondspad. Door onze geestelijke genezing worden ertoe aangezet om ons te onderwerpen aan de voorwaarden die onze Heiland heeft gesteld. We mogen niet uitstellen, we moeten nu in actie komen. We moeten nu in actie komen zodat de geestelijke verlamming onze geestelijke vooruitgang niet zal beletten. Als u tijdens mijn toespraak het gevoel hebt gekregen dat u iemand om vergeving moet vragen, moedig ik u aan om dat ook te doen. Zeg wat u hebt gedaan. Vraag hen om vergeving. Als u een zonde hebt begaan waardoor uw tempelwaardigheid in het gedrang komt, moedig ik u aan om meteen met uw bisschop te praten. Stel het niet uit. Broeders en zusters, God is onze dierbare Vader in de hemel. Hij heeft alle macht en kennis aan zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, gegeven. Door hem zullen alle mensen op worden. Het is op grond van zijn verzoening dat Jezus Christus zal genezen, mits we ons bekeren en ons hart volledig op hem richten. Dat genezingsproces kan meteen beginnen. De keus is aan ons. Willen we gezond worden? Ik getuig dat Jezus Christus de losprijs heeft voldaan, zodat wij gezond kunnen worden. Maar dan moeten we zijn genezing wel aanvaarden. Doe dat vandaag nog. Stel het niet uit. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The congregation will now join the choir in singing Glory to God.
Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk Glory to God on high. Glorie is uit God de Heer, lofzang 39. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Dale G. Renard van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Jack N. Gerard van de 70. Vervolgens spreekt ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Dit is de 188ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Thank you. The fictional character, Mary Poppins, is a typical English name.
De denkbeeldige figuur Mary Poppins is een typisch Engelse gouvernante die ook nog eens kan toveren. Ze komt met de oostenwind aanwaaien om het probleemgezin van de heer Banks op nummer 17 in Cherry Tree Lane in het Edwardiaanse Londen te helpen. Ze krijgt de kinderen, Jane en Michael, onder haar hoede. Ze begint ze vastberaden, maar moeilijk, maar vriendelijk waardevolle lessen te leren die allemaal een betoverend aspect hebben. Jane en Michael maken een aanzienlijke vooruitgang, maar Mary besluit dat het tijd is om op te stappen. In de toneeluitvoering probeert Bert, de schoorsteenveger die Mary's vriend is, haar over te halen om te blijven. Hij betoogt: maar het zijn brave kinderen, Mary. Mary antwoordt: zou ik moeite voor ze doen als ze dat niet waren? Maar ik kan ze niet helpen als ze dat niet toelaten. En niemand is zo moeilijk te onderwijzen als een kind dat alles weet. Bert vraagt: dus? Mary antwoordt: dus moeten ze het volgende stuk zelf doen. Broeders en zusters, net als Jane en Michael Banks, zijn wij brave kinderen die de moeite waard zijn. Onze hemelse Vader wil ons helpen en zegenen, maar wij staan dat niet altijd toe. Soms doen we alsof we alles zelf al weten. En ook wij moeten het volgende stuk zelf doen. Daarom zijn we uit ons vooraardse hemelse thuis naar de aarde gekomen. Ons stuk heeft veel met keuzes te maken. Het doel van onze hemelse Vader voor de opvoeding is niet zozeer om zijn kinderen het goede te laten doen, als wel om zijn kinderen voor het goede te laten kiezen en uiteindelijk te worden zoals hij is. Als hij alleen maar gehoorzaamheid van ons verlangde, zou hij ons gedrag met onmiddellijke beloningen en straffen beïnvloeden. Maar God wil niet dat zijn kinderen alleen maar getrainde en gehoorzame huisdieren worden die in de celestiale woonkamer niet op zijn sloffen kauwen. Nee, God wil dat zijn kinderen geestelijk opgroeien en hem en zijn familiebedrijf terzijde staan. God heeft een plan ingesteld waarmee we erfgenamen in zijn koninkrijk kunnen worden, met een verbondspad dat ons ertoe brengt om op hem te gaan lijken, het leven te krijgen dat hij heeft en eeuwig een familieverband bij hem te wonen. Onze persoonlijke keuzes waren en zijn essentieel in dit plan, waar ons in ons voorsterfelijk bestaan over verteld is. We namen het plan aan en besloten naar de aarde te gaan. Om ervoor te zorgen dat we geloof zouden oefenen en zouden leren om onze keuzevrijheid goed te gebruiken, werd er een sluier van vergetelheid over ons verstand gelegd, zodat we ons Gods plan niet zouden herinneren. Zonder die sluier zouden Gods doeleinden niet bereikt worden, want dan konden we geen vooruitgang maken en de betrouwbare erfgenamen worden die hij beoogt. De profeet Lehi heeft gezegd: daarom stond de Heere God de mens toe zelfstandig te handelen. Welnu, de mens kon niet zelfstandig handelen, tenzij hij door het een of het ander werd verlokt. Op een fundamenteel niveau staat Jezus Christus, de eerstgeborene van de Vader, voor de ene optie. Satan, Lucifer, die de keuzevrijheid wil vernietigen en zichzelf macht toe-eigenen, staat voor de andere optie. Met Jezus Christus hebben wij een voorspraak bij de Vader. Toen Jezus zijn zoenoffer voltooid had, voer hij ten hemel om bij de Vader aanspraak te maken op zijn recht op barmhartigheid dat hij jegens de mensenkinderen heeft. En toen hij aanspraak op zijn recht aan barmhartigheid had gemaakt, bepleitte hij de zaak van de mensenkinderen. Bij het bepleiten van onze zaak bij de Vader spreekt Christus zijn Vader niet tegen. Jezus Christus, die zijn wil op liet gaan en die van de Vader, zou nooit iets voorstaan dat de Vader niet sowieso wilde. Onze hemelse Vader juicht ongetwijfeld onze successen toe. Dat Christus onze zaak bepleit, is tenminste deels bedoeld om ons eraan te herinneren dat hij voor onze zonden heeft geboet en dat niemand van het bereik van Gods barmhartigheid wordt uitgesloten. De heiland vergeeft, geneest en pleit voor wie in Jezus Christus gelooft, zich bekeert, zich laat dopen en volhardt tot het einde een proces dat tot verzoening leidt. Hij is onze helper, trooster en bemiddelaar. Hij wettigt en waarborgt onze verzoening met God. Lucifer daarentegen is een aanklager. Lucifer is een aanklager. Johannes de Openbaarde heeft de uiteindelijke nederlaag van Lucifer beschreven. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Waarom? Omdat de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Lucifer is die aanklager. In het voorsterfelijk bestaan pleitte hij tegen ons en hij blijft ons in dit leven hekelen. Hij is erop uit om ons neer te halen. Hij wil ons eindeloze ellende bezorgen. Hij is degene die ons zegt dat we incapabel zijn. Degene die ons zegt dat we niet goed genoeg zijn. Degene die ons zegt dat er geen weg terug van een vergissing is. Hij is de grootste plaaggeest. Degene die ons natrapt als we zijn gevallen. Als Lucifer een kind zou leren lopen en het kind struikelde, zou hij tegen het kind schreeuwen, het straffen en zeggen dat het beter kan opgeven. Lucifers aanpak levert uiteindelijk altijd ontmoediging en wanhoop op. Deze vader van de leugen is de allergrootste verspreider van onwaarheid en zorgt sluw voor onze misleiding en afleiding, want hij streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hij zelf. Als Christus een kind zou leren lopen en het kind struikelde, zou hij het kind helpen opstaan en zou hij het aanmoedigen om de volgende stappen te zetten. Christus is de helper en de trooster. Zijn aanpak geeft uiteindelijk altijd vreugde en hoop. Gods plan bevat aanwijzingen voor ons. In de schriften worden die geboden genoemd. Die geboden zijn niet grillig, nog zijn ze een verzameling willekeurig opgelegde regels die alleen maar bedoeld zijn om ons te leren gehoorzaam te zijn. Ze hebben te maken met onze ontwikkeling van goddelijke eigenschappen, onze terugkeer naar onze hemelse Vader en het ontvangen van blijvende vreugde. Gehoorzaamheid en zijn geboden is niet blind. We kiezen bewust voor God en zijn pad naar huis. Het patroon dat hij ons heeft gegeven is hetzelfde als dat van Adam en Eva, waarbij God hun geboden gaf na hun het verlossingsplan te hebben bekendgemaakt. Hoewel God wil dat wij op het verbondspad blijven, laat hij ons in onze waardigheid door ons de keus te geven. Ja, God verlangt, verwacht en beveelt dat ieder van zijn kinderen zelf kiest. Hij zal ons niet dwingen. God staat zijn kinderen met de gave van keuzevrijheid toe om zelfstandig te handelen en niet om met zich te laten handelen. Door onze keuzevrijheid kunnen we zelf kiezen of we het pad begaan of niet. Daardoor kunnen we ervan afwijken of niet. Net zoals we niet gedwongen kunnen worden om gehoorzaam te zijn, kunnen we ook niet gedwongen worden om ongehoorzaam te zijn. Niemand kan ons zonder onze medewerking van het pad afhalen. Niet te verwarren met hen van wie de keuzevrijheid geschonden is. Ze bevinden zich niet naast het pad, ze zijn slachtoffers. Zij krijgen begrip, liefde en mededogen van God. Maar als wij van het pad afgaan, doet dit God verdriet. Want hij weet dat dit altijd uiteindelijk tot een vermindering van geluk leidt en tot een verlies van zegeningen. In de schriften wordt afwijken van het pad zonde genoemd. En de vermindering van geluk en het verlies aan zegeningen die daaruit voortvloeien, heet straf. Maar in die zin bestraft God ons niet. De straf is een gevolg van onze keuzes, niet de zijne. Als we ontdekken dat we niet meer op het pad zijn, kunnen we dat zo laten? Of we kunnen vanwege de verzoening van Jezus Christus ervoor kiezen op onze schreden terug te keren en het pad weer op te gaan. In de schriften wordt de procedure om van richting te veranderen en op het pad terug te keren bekering genoemd. Als we ons niet bekeren, betekent het dat we ervoor kiezen om onszelf uit te sluiten van de zegeningen die God ons wil geven. Als wij niet bereid waren datgene te genieten wat wij hadden kunnen ontvangen, zullen wij naar onze eigen plaats terugkeren om datgene te genieten wat wij bereid zijn te ontvangen. En dat is onze keus, niet die van God. Hoe lang we ook van het pad af zijn, hoe ver we ook zijn afgedwaald, op het moment dat we besluiten om te veranderen, helpt God ons om terug te keren. Als we eenmaal op het pad terug zijn, door ons oprecht te bekeren en standvastig voorwaarts te streven, is het vanuit Gods oogpunt alsof we nooit van het pad af zijn geweest. De Heiland heeft voor onze zonden geboet en hij bevrijdt ons van de dreigende teruggang in geluk en zegeningen. Dat wordt in de schriften vergeving genoemd. Na de doop glijden alle leden wel eens van het pad af en sommigen springen er zelfs vanaf. Daarom zijn het oefenen van geloof in Jezus Christus, ons bekeren, zijn hulp ontvangen en vergeving krijgen, geen eenmalige gebeurtenissen, maar processen die zich ons leven lang blijven herhalen. Dat is de manier waarop wij tot het einde toe volharden. We moeten kiezen wie we zullen dienen. De omvang van ons eeuwig geluk is afhankelijk van onze keuze voor de levende God en onze deelname aan zijn werk. In ons streven om het volgende stuk zelf te doen, oefenen we het juiste gebruik van onze keuzevrijheid. Zoals twee voormalige algemeen ZFV-presidenten hebben gezegd, moeten we geen baby zijn die steeds troetelt en bezig worden. Nee, God wil dat wij volwassen worden en onszelf zelfstandig besturen. Het plan van de Vader volgen is de enige manier om erfgenaam in zijn koninkrijk te worden. Alleen dan kan hij erop vertrouwen dat wij niet zullen vragen dat tegen zijn wil indruist. Maar we moeten onthouden dat niemand zo moeilijk te onderwijzen is als een kind dat alles weet. En dus moeten we bereid zijn om door de Heer en zijn dienstknechten in zijn plan onderricht te worden. We kunnen erop vertrouwen dat onze hemelse ouders van ons houden en dat ze ons de moeite waard vinden. We moeten ervan overtuigd zijn dat zelf doen nooit betekent dat we er alleen voor staan. Met Jacob zeg ik, daarom wees welgemoed en bedenk dat u vrij bent om naar eigen inzicht te handelen, om de weg te kiezen van de eeuwigdurende dood of de weg van het eeuwige leven. Welnu, mijn geliefde broeders en zusters, verzoen u met de wil van God en niet met de wil van de duivel. En bedenk, wanneer u met God bent verzoend, dat u alleen in en door de genade van God wordt behouden. Dus kies voor geloof in Christus. Kies voor bekering. Kies voor de doop en de gave van de Heilige Geest. Kies ervoor om u bewust voor te bereiden op het avondmaal en er waardig aan deel te nemen. Kies voor tempelverbonden en kies voor de levende God en zijn kinderen te dienen. Met onze keuzes bepalen we wie we zijn en wie we zullen worden. Ik besluit met de rest van de zegen van Jacob. Welnu, mogen God u opwekken uit de eeuwigdurende dood door de kracht van de verzoening, opdat u in het eeuwige koninkrijk van God zult worden ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Enkele jaren geleden kreeg ik, vlak voordat ik op mijn zakenreizen trok, pijn op mijn borst. Mijn vrouw besloot uit voorzorg met me mee te gaan. De pijn werd tijdens de eerste gedeelte van onze vlucht erger. Op een gegeven moment werd zelfs ademhalen zelfs moeilijk. Na de landing gingen we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar verklaarde de dienstdoende arts na meerdere tests dat we onze reis veilig konden vervolgen. We keerden naar de luchthaven terug en namen onze vlucht naar onze eindbestemming. Tijdens het dalen vroeg de piloot via de intercom om mij kenbaar te maken. De stewardess kwam naar me toe en zei dat ze net een noodoproep hadden ontvangen. Ze vertelde dat er bij de luchthaven een ambulance klaar stond die ons naar het ziekenhuis zou brengen. We stapten de ambulance in en werden snel naar de spoedeisende hulp gereden. Daar werden we door twee bezorgde artsen opgewacht. Ze legden uit dat er een verkeerde diagnose was gesteld, dat ik een ernstige longembolie, oftewel een bloedprop in mijn longen had. Ik had dringend medische hulp nodig. De artsen zeiden dat veel patiënten deze aandoeningen niet overleven, omdat ze niet wisten hoe wij, zo ver van huis, met deze ingrijpende gebeurtenis zouden omgaan, zeiden ze ook dat als er iets in ons leven was waar we nog eens goed over na moesten denken, we dat nu moesten doen. Ik weet nog goed hoe mijn hele kijk op het leven op dat zorgwekkende moment vrijwel meteen veranderde. Wat nog maar pas daarvoor zo belangrijk leek, was nu totaal onbelangrijk. Mijn gedachten verplaatsten zich snel van het gerief en de zorgen van dit leven naar een eeuwig perspectief. Gedachten aan familie, kinderen, mijn vrouw en uiteindelijk een evaluatie van mijn leven. Hoe stonden we er als gezin en als mens voor? Was ons leven in overeenstemming met de verbonden die we gesloten hadden en met de verwachtingen van de Heer? Of hadden de zorgen van de wereld ons misschien onbedoeld afgeleid van wat er het meeste toe doet? Ik vraag u om bij een belangrijke les uit deze gebeurtenis stil te staan. Om afstand te nemen van de wereld en uw leven onder loep te nemen. Of in de woorden van de arts, als er iets in uw leven is waar u nog eens goed over na moet denken, doe dat dan nu. We leven in een wereld met lawine van informatie waarin we steeds meer afleidingen vast komen te zitten. Die maken het ons steeds moeilijker om de drukte van het leven uit te filteren en ons op dingen van eeuwige waarde te richten. We worden dagelijks bedolven onder schreeuwende nieuwskoppen, uitgerold door technologisch steeds geavanceerdere media. We moeten de tijd voor reflectie nemen, anders beseffen we misschien niet welke impact deze hectische omgeving op ons dagelijks leven heeft en op onze keuzes. Ons leven kan grotendeels in beslag worden genomen door allerlei informatie verpakt in memes, video's en opdringerige nieuwskoppen. Ze zijn misschien wel interessant en amusant, maar de meeste hebben weinig met onze eeuwige vooruitgang van doen. Toch vormen ze onze kijk op ons sterfelijk leven. Deze wereldse afleidingen zijn met die in Levi's droom te vergelijken. Bij onze voortgang op het verbondspad met onze hand stevig om de roede van ijzer geklemd, horen en zien we mensen vanuit het grote, ruime gebouw spottende gebaren maken en wijzen met hun vinger. Wij zijn er ons misschien niet van bewust, maar soms staan we stil om te zien waar alle commotie om gaat. Sommigen laten mogelijk zelfs de roede van ijzer los om een en ander van dichterbij te bekijken. Anderen vallen misschien helemaal weg wegens hen die de spot met hen dreven. De Heiland waarschuwde ons, wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door zorgen over de alledaagse dingen. Hedendaagse openbaring herinnert ons eraan dat velen worden geroepen, maar weinigen gekozen. Zij worden niet gekozen omdat hun hart op de dingen van deze wereld is gezet en naar de eer van de mensen streeft. Wanneer we ons leven onder loep nemen, biedt dat ons de kans afstand van de wereld te nemen en na te gaan waar we ons op het verbondspad bevinden. Indien nodig, brengen we dan veranderingen aan om onze grip te verstevigen en onze blik voorwaarts te richten. President Resident M. Nelson vroeg de jongeren onlangs in een wereldwijde devotional om afstand te nemen van de wereld en een vaste week te houden door 7 dagen geen sociale media te gebruiken. Hij vroeg ook om te kijken of ze het verschil zouden merken in hoe ze zich dan voelden, wat ze dachten en zelfs hoe ze dachten. Hij vroeg ze daarna om met de Heer je leven grondig onder de loep te nemen, om te kijken of je voeten stevig op het evangeliepad staan. Hij moedigde ze ze aan dat als dingen in hun leven verandering behoefden, vandaag het perfecte moment is om te veranderen. We kunnen onszelf bij het evalueren van wat in ons leven anders zou moeten een praktische vraag stellen. Hoe ontstijgen we aan de afleiding van deze wereld en blijven we gefocust op de visie van de eeuwigheid die voor ons ligt? President Delaney Jokes heeft in 2007 in zijn conferentie toespraak goed beter best gezegd hoe we, ondanks de vele eisen die de wereld aan ons stelt, onze keuzes kunnen rangschikken. Hij heeft ons de raad gegeven, we moeten sommige goede dingen laten lopen om andere te kiezen die beter of het beste zijn, omdat ze geloof in de Heer Jezus Christus bevorderen en ons gezin versterken. Ik stel dat het beste in het leven draait om Jezus Christus en om begrip van de eeuwige waarheden van wie Hij is en wie wij in onze relaties zijn. Als de Heiland willen leren kennen, kunnen we niet voorbij gaan aan de fundamentele waarheid van wie we zijn en waarom we hier zijn. Amalek wijst ons erop dat dit leven de tijd is om ons erop voor te bereiden God te ontmoeten. De tijd die ons is gegeven om ons op de eeuwigheid voor te bereiden. Een bekende stelling luidt, wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren. Begrip van onze goddelijke oorsprong is essentieel voor onze eeuwige vooruitgang en kan ons van de afleiding in dit leven vrijmaken. De Heiland heeft gezegd, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. President Joseph F. Smith heeft verklaard, de grootste prestatie de mens in deze wereld kan leveren, is zich op de hoogte stellen van de goddelijke waarheid en dat zo grondig en volmaakt te doen dat het voorbeeld of gedrag van geen enkel levend wezen in de wereld hem ooit kan afkeren van de kennis die hij heeft verkregen.
In the world today, the debate over truth has
reached a fever pitch. Debat over de waarheid heeft in de huidige wereld een kookpunt bereikt. Alle partijen beweren de waarheid te hebben alsof het een relatief denkbeeld betreft dat voor individuele interpretatie openstaat. De jonge Joseph Smith merkte op dat de verwarring en de twist in zijn tijd zo groot waren dat het onmogelijk was om met enige zekerheid uit te maken wie er gelijk had en wie ongelijk. Te midden van deze woordenstrijd en botsende meningen zocht hij goddelijke leiding door naar de waarheid te zoeken. President Nelson heeft in de aprilconferentie gezegd, als ze enig hoog hebben om de vele stemmen en de filosofieën van mensen die de waarheid aanvallen uit te filteren, dan moeten wij openbaring leren ontvangen. We moeten op de geest van de waarheid leren vertrouwen, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Deze wereld schuift snel op naar alternatieve werkelijkheden. We moeten dan ook de woorden van Jacob in gedachten houden. De geest spreekt de waarheid en liegt niet. Daarom spreekt hij van de dingen zoals ze werkelijk zijn en van de dingen zoals ze werkelijk zullen zijn. Daarom worden deze dingen ons duidelijk geopenbaard voor het behoud van onze ziel. Laten we afstand van de wereld nemen en ons leven onder de loep nemen, zodat het duidelijk wordt welke veranderingen we nu moeten aanbrengen. We kunnen grote hoop putten uit de kennis dat ons voorbeeld Jezus Christus ook hierin de weg heeft aangegeven. Hij maakte de mensen om hem heen voor zijn dood en opstanding zijn goddelijke ruil duidelijk. Daarbij zei hij tegen ze dat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Van hem getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
In a recent conversation with a friend of
mine, toen ik onlangs met een vriend sprak, vertelde hij me dat hij zich jaren geleden, als jong pasgedoopt lid van de kerk, plotseling niet meer in zijn wijk thuis voelde. De zendelingen die hem onderwezen hadden, waren overgeplaatst en hij had het gevoel dat hij er niet bij hoorde. Aangezien hij in de wijk geen vrienden had, zocht hij zijn oude vrienden op en nam deel aan activiteiten waardoor hij niet naar de kerk kon gaan. Hij begon van de kudde af te dwalen. Hij beschreef met tranen in de ogen hoe dankbaar hij was toen een lid van zijn wijk aandacht aan hem besteedde en hem hartelijk uitnodigde om weer naar de kerk te komen. In luttele maanden bevond hij zich weer veilig bij de kudde, waar hij zichzelf en anderen opbouwde. Zijn we niet dankbaar dat deze jonge man, ouderling Carlos E. Godoy, dankzij die Braziliaanse herder nu als lid van het Presidium der 70 achter mij zit? Het is merkwaardig dat zulke kleine daden eeuwige gevolgen kunnen hebben. Dat beginsel vormt de kern van het bedieningswerk van de kerk. Onze hemelse Vader kan van onze eenvoudige dagelijkse inspanningen iets wonderbaarlijks maken. Amper een half jaar geleden kondigde president Russell M. Nelson aan dat de Heer belangrijke aanpassingen had aangebracht in onze manier van zorg dragen voor elkaar. Hij legde uit: we introduceren een nieuwere, heiligere manier om voor anderen te zorgen. We noemen deze manier gewoon onze bediening. President Nelson zei ook: een kenmerk van de ware en levende kerk van de Heer is dat zij zich altijd georganiseerd en gericht zal inzetten om Gods kinderen en hun gezin te dienen. Omdat het zijn kerk is, dienen wij als zijn dienstknechten het individu, net als hij dat deed. Onze bediening is in zijn naam, met zijn macht en gezag en met zijn liefde. Uw reactie op de aankondiging is fantastisch. We hebben bijna van elke ring in de hele wereld vernomen dat het doorvoeren van deze wijzigingen, zoals onze levende profeet gevraagd heeft, een groot succes was. Dienende broeders en zusters zijn aan gezinnen toegewezen. Koppels zijn gevormd, waarvan sommigen met een jonge man of een jonge vrouw. En er vinden bedieningsgesprekken plaats. Ik denk niet dat het toeval is dat een half jaar voorafgaand aan de openbaring van gisteren over een nieuwe balans tussen het evangelieonderricht thuis en het evangelieonderricht in de kerk, de openbaring in zaken bediening bekend is gemaakt. Nu we vanaf januari een uur minder in de kerk doorbrengen, zal alles wat we in onze bediening hebben geleerd ons helpen om die lacune weer in balans te brengen door een hoger en heiliger thuisgerichte sabbatviering met familieleden en dierbaren. Nu deze organisatiestructuren op hun plek liggen, kunnen we ons afvragen: hoe weten we of we op de wijze van de Heer dienen? Helpen we de goede herder zoals hij dat wil? Toen ik onlangs met president Henry B. Eyring sprak, prees hij de heiligen voor het doorvoeren van deze bijzondere wijzigingen. Maar hij hoopte ook echt dat de leden beseften dat onze bediening meer inhoudt dan gewoon vriendelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat vriendelijk zijn onbelangrijk is, maar leden die de ware bedieningsgeest begrijpen, beseffen dat onze bediening veel meer inhoudt dan vriendelijk zijn. Bedieningswerk dat op de wijze van de Heer wordt gedaan, kan verstrekkende, zelfs eeuwige gevolgen hebben. Kijk maar naar ouderling Godoy. De Heiland heeft ons een goed voorbeeld van bedienen gegeven door anderen uit liefde te dienen. Hij onderwees ze, bad voor ze, troostte en zegende ze en nodigde alle uit om hem te volgen. Kerkleden streven er onder gebed naar om te dienen zoals hij dat zou doen. Hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben, altijd over de kerk te waken, elk lid thuis te bezoeken en elkaar te helpen om een waar discipel van Jezus Christus te worden. Zuster Cordon zei het al eerder: een ware herder houdt van zijn schapen, kent elk bij naam en stelt persoonlijke interesse in hem. Een oude vriend van mij heeft zijn hele leven hard gewerkt als veehouder. Hij hield zijn hele leven runderen en schapen in de ruige Rocky Mountains. Hij vertelde me op een dag over de moeilijkheden en gevaren van de schapenteelt. Hij zei dat hij zijn kudde van circa 2000 schapen aan het begin van de lente, wanneer de sneeuw in de uitgestrekte bergketen grotendeels gesmolten was, in de bergen liet grazen. Daar waakte hij dan tot het einde van de herfst over zijn schapen, waarna hij ze van de zomerweide in de bergen naar een winterweide in de woestijn bracht. Hij vertelde hoe arbeidsintensief het hoeden van een grote kudde schapen was. Het was werken van voor zonsopgang tot lang na zonsondergang. Hij kon de klus onmogelijk alleen klaren. Hij kreeg bij het hoeden van de kudde hulp van zowel ervaren boerenknechten als jongere knechten die veel leerden van hun wijze collega's. Hij maakte ook gebruik van 2 oude paarden, 2 veulens in opleiding, 2 oude herdershonden en 2 à 3 herderpups. Mijn vriend en zijn schapen trotseerden in de loop van de zomer wind en stortregen, ziekte, verwondingen, droogte en zo'n beetje elk ongemak dat je maar kunt bedenken. Ze moesten soms de hele zomer water halen om de schapen in leven te houden. Aan het eind van de herfst, wanneer het winterweer dreigde en hij de schapen van de berg haalde en ze telde, ontbraken er meestal meer dan 200. De kudde van 2000 schapen die in het begin van de lente de berg opging, telde minder dan 1800. De meeste schapen waren niet door ziekte omgekomen of een natuurlijke dood gestorven. Ze waren aan roofdieren zoals puma's of coyotes ten prooi gevallen. De roofdieren vonden meestal de lammetjes die van de veilige kudde afgedwaald waren en niet meer door hun herder beschermd werden. Bekijk de situatie die ik geschetst heb even in een geestelijke context. Wie is de herder? Wie zijn de schapen? Wie zijn de helpers van de herder? De Heer Jezus Christus heeft zelf gezegd: ik ben de goede herder en ik ken de mijne en ik geef mijn leven voor de schapen. De profeet Nefi heeft gezegd: Jezus zal zijn schapen voeden en in hem zullen zij weide vinden. Weten dat de Heer mijn herder is en dat hij ieder van ons kent en voor ons zorgt, geeft mij blijvende gemoedsrust. Wanneer wij de wind en de stortregen, de ziektes, verwondingen en droogte van het leven trotseren, zorgt de Heer onze herder voor ons. Hij geneest onze ziel. Net zoals mijn vriend zijn schapen met de hulp van jonge en oude knechten, paarden en herdershonden hoeden, heeft de Heer ook hulp nodig bij zijn zware taak om de schapen in zijn kudde te hoeden. Als kinderen van onze liefdevolle hemelse Vader en als schapen in zijn kudde, genieten wij de zegen van persoonlijke bediening van Jezus Christus. Het is tegelijkertijd ook onze taak om als herder voor de mensen om ons heen te zorgen. We geven gehoor aan de woorden van de Heer om hem te dienen, in zijn naam uit te gaan en zijn schapen bijeen te vergaderen. Wie zijn er allemaal een herder? Iedere man, iedere vrouw en ieder kind in het Koninkrijk van God is een herder. U hebt daar geen roeping voor nodig. Op het moment dat we uit het water van de doop komen, zijn we met dit werk belast. We helpen anderen met liefde, omdat de Heiland ons dat geboden heeft. Alma stelde nadrukkelijk: want welke herder onder u die vele schapen heeft, waakt niet over hen, opdat de wolven niet binnendringen en zijn kudde verslinden. Verdrijft hij hem dan niet? Als onze naasten in materiële of geestelijke nood verkeren, snellen we ze te hulp. We dragen elkaars lasten, opdat zij licht zullen zijn. We treuren met hen die treuren. We vertroosten hen die vertroosting nodig hebben. De Heer verwacht dat liefdevol van ons. En de dag komt waarop hij ons rekenschap zal vragen voor onze bediening van zijn kudde. Mijn vriend de herder legde nog een zeer belangrijk aspect van schapenhoeden op de weide uit. Hij vertelde me dat vooral verloren schapen erg kwetsbaar voor roofdieren waren. Samen met zijn knechten wijdde hij tot wel 15% van zijn tijd aan het zoeken naar verloren schapen. Hoe sneller ze een verloren schaap vonden, voor het te ver van de kudde afgedwaald was, hoe kleiner de kans was dat het iets overkwam. Het zoeken naar verloren schapen vergde veel geduld en discipline. Enkele jaren geleden las ik in een plaatselijke krant een artikel dat ik zo boeiend vond dat ik het heb bewaard. De krantenkop luidde: hond weigert verloren schapen achter te laten. Het artikel ging over een klein aantal schapen van een boerderij dicht bij die van mijn vriend. De schapen waren op de een of andere manier op hun zomerweide achtergelaten. 2 à 3 maanden later waren ze in de bergen ingesneeuwd. Toen de schapen waren achtergelaten, was de herdershond bij ze gebleven, want het was zijn taak om over de schapen te waken en hen te beschermen. Hij verliet zijn post niet. Hij bleef maandenlang in de kou en de sneeuw om de schapen heen draaien. Hij beschermde ze tegen coyotes, puma's en alle andere roofdieren die op de loer lagen. Hij bleef tot hij de schapen terug naar de veiligheid van de herder en de kudde kon leiden. Op de foto die op de voorpagina bij dit artikel was geplaatst, kon je karakter in de ogen en in de houding van deze herdershond zien. In het Nieuwe Testament vinden we een gelijkenis en instructies van de Heiland die ons meer inzicht in onze taak als herders, dienende zusters en broeders van verloren schapen geven. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Vatten we de boodschap in deze gelijkenis samen, dan vinden we deze waardevolle raad. Ten eerste stellen we vast welke schapen verloren zijn. Ten tweede blijven we zoeken tot we ze gevonden hebben. Ten derde kan het zijn dat we ze op onze schouders moeten leggen om ze naar huis te brengen. Ten slotte omringen we ze na hun terugkeer met vrienden. Broeders en zusters, onze bediening aan verloren schapen kan heel lastig zijn, maar ons ook de grootste beloningen opleveren. De leden van de kerk in het Boek van Mormon waakten over hun volk en voedden hen met dingen die verband hielden met de gerechtigheid. We kunnen hun voorbeeld volgen door te onthouden dat onze bediening door de geest geleid, flexibel en aangepast aan de behoeften van elk lid moet zijn. Het is ook van essentieel belang dat we ernaar streven om individuele leden en gezinnen te helpen met hun voorbereiding op hun volgende verordening en ze te helpen om zich aan hun verbonden te houden en zelfredzaam te worden. Iedere ziel is waardevol voor onze Hemelse Vader. Zijn persoonlijke uitnodiging tot bediening is voor hem van het allergrootste belang, want het is zijn werk en heerlijkheid. Het is letterlijk het werk van de eeuwigheid. Ieder van zijn kinderen heeft in zijn ogen een oneindig potentieel. U hebt geen idee hoeveel hij van u houdt. Net als de trouwe herdershond blijft de Heer op de berg en trotseert hij wind, stortregen, sneeuw en meer om u te beschermen. President Nelson heeft in de vorige conferentie gezegd: onze boodschap aan de wereld, en ik voeg daar onze bedieningskudde aan toe, is eenvoudig en oprecht. We nodigen alle kinderen van God aan beide zijden van de sluier uit om tot de Heiland te komen, de zegeningen van de Heilige Tempel te ontvangen, blijvende vreugde te genieten en in aanmerking te komen voor het eeuwige leven. Laten we ons op deze profetische visie afstemmen, zodat we mensen naar de tempel en uiteindelijk onze Heiland Jezus Christus kunnen leiden. Hij verwacht geen wonderen van ons. Hij vraagt ons alleen om onze broeders en zusters tot hem te brengen, want hij heeft de macht om hun ziel te verlossen. Doen we dat, dan zal hij deze belofte inlossen. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Daarvan getuig ik en van Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. In de naam van Jezus Christus. Amen.
At the conclusion of the conference,
aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage aan het welslagen van de conferentie heeft geleverd. We danken hen die hebben gesproken of prachtige muziek ten gehore hebben gebracht. Onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, is de slotspreker in deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Our Prayer to Thee. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Michael John U.T. van de 70. Over een half jaar vindt er weer een conferentie plaats.
Well, this has been an inspirational and historic conference.
Het is een inspirerende en historische conferentie geweest. We zien de toekomst met enthousiasme tegemoet. We zijn gemotiveerd het beter te doen en beter te zijn. De geweldige toespraken die door onze algemene autoriteiten functionarissen zijn gehouden en de muziek die ten gehoor is gebracht, waren van hoog gehalte. Ik spoor u aan om die toespraken te bestuderen en daar al in de komende week mee te beginnen. Zij verwoorden de zin en wil van de Heer voor zijn volk in deze tijd. Het nieuwe, thuisgerichte en kerkgesteunde, geïntegreerde leerplan zal in elk gezin dat zijn woning bewust en zorgvuldig in een heiligdom van geloof verandert, krachten vrijmaken. Ik beloof u dat uw Sabbat, als u uw woning ijverig tot een centrum voor evangelie omvormt, in de loop van de tijd een verlustiging zal worden. Uw kinderen zullen maar wat graag de leringen van de Heiland leren en naleven. De invloed van de tegenstander in uw leven en gezin zal afnemen. De veranderingen in uw gezin zullen indrukwekkend en bestendig zijn. In deze conferentie hebben we ons stellig voorgenomen om ons best te doen eer te geven aan Jezus Christus, elke keer als we de naam van zijn kerk gebruiken. Ik beloof u dat u in uw geloof zult worden gesterkt als u zorgvuldig aandacht schenkt aan het gebruik van de correcte naam van zijn kerk en haar leden. De leden van zijn kerk zullen meer geestelijke kracht hebben. Laten we het nu over tempels hebben. We weten dat onze tijd in de tempel, zowel voor onszelf als voor ons gezin, van wezenlijk belang is voor ons heil en verhoging. Als we onze eigen tempelverordeningen hebben ontvangen en heilige verbonden met God hebben gesloten, heeft ieder van ons de constante geestelijke versterking en het persoonlijke onderricht nodig die we alleen in het huis des Heren krijgen. En we dienen daar plaatsvervangend voor onze voorouders te werken. Overwege de grote barmhartigheid en billijkheid van God, die al voor de grondlegging van de wereld voorzieningen trof om de mensen die zonder kennis van het evangelie stierven de tempelzegeningen te geven. Die heilige tempelrieten stammen uit de oudheid. Dat ze al heel oud zijn, vind ik fantastisch. En voor mij is dat het bewijs dat ze authentiek zijn. Geliefde broeders en zusters, de aanvallen van de tegenstander nemen exponentieel toe, zowel in hevigheid als in verscheidenheid. Het is nog nooit zo belangrijk geweest dat we geregeld in de tempel zijn. Ik smeek u onder gebed na te gaan hoe u met uw tijd omgaat. Investeer uw tijd in uw toekomst en in die van uw gezin. Als u niet al te ver van de tempel afwoont, verzoek ik u dringend geregeld een afspraak met de Heer te maken om naar zijn heilige huis te gaan. Houdt u daarna exact en blij aan die afspraak. Ik beloof dat de Heer de wonderen tot stand brengt waarvan hij weet dat u ze nodig hebt als u offers brengt om in zijn tempel te dienen. Momenteel hebben we 159 ingewijde tempels. De juiste zorg en het juiste onderhoud van die tempels zijn heel belangrijk voor ons. Na verloop van tijd kan het niet anders dat tempels toe zijn aan renovatie en vernieuwing. Daarom worden er momenteel plannen ontwikkeld om de Salt Lake Temple en andere tempels uit de tijd van de pioniers te renoveren en moderniseren. De bijzonderheden van deze projecten zullen later, als ze vaste vorm krijgen, worden bekendgemaakt. Het doet ons genoegen dat we vandaag de bouw van nog eens 12 tempels kunnen aankondigen. Die tempels worden op de volgende locaties gebouwd. Mendoza, Argentinië. Salvador, Brazilië. Yuba City, Californië in de Verenigde Staten. Phnom Penh in Cambodja. Praia in Kaap Verde. Jigo in Guam. Puebla in Mexico. Auckland in Nieuw-Zeeland.
Lagos
in Nigeria. Davao in de Filipijnen. San Juan in Puerto Rico. Washington County in Utah in de VS. De bouw en het onderhoud van tempels hoeft uw leven niet te veranderen, maar de tijd die u in de tempel doorbrengt wel. Wie al een tijd niet naar de tempel is geweest, moedig ik aan zich voor te bereiden en zo spoedig mogelijk weer te gaan. En dan nodig ik u uit in de tempel te dienen en te bidden dat u de oneindige liefde van de Heiland voor u zult voelen. En dat ieder van u een getuigenis zult krijgen dat hij dit heilige en tijdloze werk blijft leiden. Broeders en zusters, ik wil u danken voor uw geloof en toegewijde inspanningen. Ik schenk u mijn liefde en zegen, dat u zich zult vergasten aan de woorden van Christus en zijn leringen in uw leven zult toepassen. Ik verzeker u dat de kerk Openbaring blijft ontvangen en dat altijd zal blijven ontvangen, totdat Gods oogmerken zijn bereikt en de grote Jehovah zegt dat het werk is volbracht. Ik zegen u met meer geloof in hem en zijn heilige werk en met het geloof en het geduld om uw persoonlijke problemen op te lossen. Ik zegen u dat u voorbeeldige heilige de laatste dagen zult worden. Ik zegen u daarmee en geef u mijn getuigenis dat God leeft. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk. Wij zijn zijn volk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
our loving Father in heaven.
Onze liefhebbende Vader in de hemel. Wij komen nu voor u, tot u in dankbaarheid aan het eind van weer een historische conferentie met veel openbaringen. En wij danken u, Vader, voor een levende profeet die we op aarde hebben in deze tijd. President Russell M. Nelson. En de 14 andere mannen die wij ondersteunen als profetenzieners en openbaarders. Wij bidden dat u hen zult zegenen. Met gezondheid en veiligheid. Ook terwijl ze reizen over de hele wereld om uw werk te doen. Wij zijn erg dankbaar voor de openbaring, de raad en de leiding die we hebben ontvangen van u. Bij monden van hen. Dit keer. Mogen wij nu in staat zijn om deze dingen toe te passen in ons leven en mee naar huis te nemen en uit te dragen aan onze vrienden. En mogen wij er werkelijk naar streven om bevestiging van u te krijgen en verdere openbaring, persoonlijke openbaring te krijgen over de vraag hoe dit ons tot zegen kan zijn en onze kinderen tot zegen kan zijn. Wij zijn erg dankbaar voor de nieuwe tempels die zijn aangekondigd, die uw getrouwe kinderen tot zegen zullen zijn, die over de hele wereld verspreid zijn. Wij danken u, Vader. Wij danken u voor uw gulheid en goedheid en dat u altijd iets doet voor uw kinderen over de hele wereld. Wij bidden om veiligheid, nu wij hier het conferentiecentrum verlaten, dat wij in ons verstand en ons hart mogen uitkijken naar het verkrijgen van een visie en een perspectief op wat wij kunnen zijn. En dat onze bekering werkelijk verdiept zal worden en ons geloof in de Hemelse Vader en uw Zoon, Jezus Christus, gesterkt zal worden. Wij gedenken u, dienstknecht, president M. Russell Ballard, onze broeder. Onze mededienstknecht en leider, zegen hem en troost hem en zijn familie. Op deze nu zuster Ballard geroepen is om haar werk aan de andere kant van de sluier voor te zetten. Vader, wij hebben u lief en wij zeggen deze dingen in naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 188th Semi-Annual.
Dit was een uitzending van de 188ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.